Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van SMNO en ISMB. Mijn naam is Jabbo.
En ik ben Daan en wij zijn allebei oud-SMNO'ers. Samen met onze sidekick Esra, een derdejaars student, spreken we vandaag met Stefan Hoogeboom.
Thanks guys.
Ja, Stefan, we hebben je hier uitgenodigd omdat we denken dat je veel bereikt hebt in een korte tijd, zowel tijdens, maar ook na het afstuderen. Van het doen van een dubbele minor tot een MBA halen en zelf starten van een onderneming. En in korte tijd zeer succesvolle onderneming zelfs. Wij zijn razend benieuwd hoe dat allemaal gegaan is.
Klinkt het uit veel, hè, als je het zo opnoemt.
Ja. Yes. Ja, het is toch ook wel veel?
Het is wel veel, maar zo heeft het eigenlijk nooit gevoeld.
Nee?
Nee. Nee, je zit eigenlijk altijd in het moment van, nou ja, what's next, what's next? En ik denk als persoon redelijk ongeduldig ben, maar dat blijkt ook wel.
Oké. Okay. Hey, zoals alle gasten in de podcast heb je natuurlijk je hebt SMNO afgerond of ISMB voor de ISMB podcast. Nu ben ik als student heel erg benieuwd wat heeft gemaakt dat jij hebt gekozen voor SMNO.
Ja, dat was vooral mijn moeder, denk ik. Ik moet heel eerlijk zijn, vroeger was ik nooit zo'n heel goede student. Vooral op de middelbare school, begonnen op toch een stukje gymnasium, snel naar de VWO. Uiteindelijk een HAVO-diploma op de pocket met een jaartje blijven zitten. Toch moeten studeren. Je kent wel een klein beetje de druk vanuit het ouderlijk huis. En die zei, ja, moet je dan niet iets in de sport gaan doen? Ja, dan ga je heel snel kijken naar, oké, wat voor sportopleidingen zijn er ook in Nederland? Waarbij ik zei, oké, misschien is een ALO net even te plat voor mij. Ik zoek wel echt wat meer diepgang van het stuk management. Dan zijn er niet heel veel opties. Georiënteerd, ook richting SMNO zelf, naar het gebouw geweest, de mensen ontmoet. En toen dacht ik van, ja, shit, dit is het wel. Hier kan ik me wel thuis voelen.
Wat was dat dan?
Ja, een vibe. Weet je, dat ontastbare wat in de lucht hangt. Ik heb ook fysiotherapie bezocht, commerciële economie, dat soort studies. Dat ik dacht van ja, echt? Gaat dit het worden? Wordt dit 4 jaar? Nee. En bij SMNO dacht ik meteen van ja, dit is het. Volgens mij kwam ik ook Rem Pronk tegen die dag. Ja, dat is natuurlijk ook wel een mooie figuur die je kan inspireren op zo'n moment. Dus met wel plezier daar gezeten. Goede keus.
En heb je uiteindelijk ook ervaren dat het, je hebt het natuurlijk over die vibe, dat door heel SMNO eigenlijk hetzelfde is gebleven of zelfs nog meer werd?
Ja, zeker. Kijk, de eerste 2 jaar zit je natuurlijk veel in de collegebanken. Het derde jaar sijpelt het iets meer weg, omdat natuurlijk ook de minoren moeten worden gekozen. Je gaat de stages doen. En vanaf 4 jaar is het eigenlijk het minst leuk, want je bent niet meer met je medestudenten. Maar de vibe voel je altijd. En het is ook een beetje hoe je het zelf maakt. Als je gewoon genoeg terugkomt voor de leuke activiteiten. Veel eromheen doet. Toch ook wel een beetje de feestje meepakt in de soos. Dan hou je dat gevoel via vast.
Yes, ja, je noemde het net al een beetje, die minoren. Hoe was die periode voor jou?
Ja, kijk, SMNO gedaan vanuit de reden dat ik redelijk al aan het ondernemen was in de sport. Verschillende bespanservices opgezet, dus voor de snaren en een racket. Het is uiteindelijk uitgegroeid tot meerdere fysieke sportwinkels. Vanaf daar dacht ik op een gegeven moment, oké, is dit het? Beetje wat je inderdaad vooraf aan de podcast zei. Je gaat nadenken van, oké, wat zijn die volgende stappen? Dat ik dacht van, ja, ik heb mezelf eigenlijk zelf nooit richting meer het theoretische gepusht. Van, oké, wat is er eigenlijk nog meer allemaal in de wereld? En toen werd ik weet niet precies hoe het is gekomen, een beetje getriggerd door het stuk beleggen, de financiële markten. En via kan je natuurlijk je minoren zo indelen als je zelf wilt. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Amsterdam School of International Business. Daar heb ik een minor beleggen breed gedaan. Waarschijnlijk is je tweede vraag, je hebt er 2 gedaan. Een klein administratief foutje van de HVA zelf. Waar het bleek dat ik niet breed, of tenminste ik had breed gedaan. Ik was uiteindelijk doorgestroomd naar diep. Dat kon. Alleen, nou, dan moest ik nog wel breed afmaken. Als het niet kon, dan kon ik het hele curriculum opnieuw doen. Dat was een beetje een rare situatie. Toen dacht ik ook, ja, kom erop dan doen we er maar 2 tegelijkertijd.
Geniaal. Maar dat is natuurlijk iets, tenminste, als jij dat tegen mij zegt, dan zou ik meteen denken, ja, daar heb ik geen tijd voor. Want ik denk dat je ook een druk man was, ook in die tijd al. Vind je toch knap hoe je er dan nog heen bij hebt gedaan.
Ja, wat doe je dan met je tijd?
Ja.
Het is zo druk als je het zelf maakt, denk ik altijd.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook, we hebben 24 uur in de dag.
Mm-hmm.
En soms is het natuurlijk te veel ook te veel.
Ja, zeker.
Maar dat kreeg je gewoon voor elkaar.
Ja, zeker. Kijk, ik vond het leuk. Ik denk dat wel een van de meest belangrijke dingen is. Het was ook een half jaar waarin ik dacht, oké, echt even iets nieuws ontdekken. Hetzelfde gedaan met mijn pre-master, dat heb ik op voorgrond gedaan. Het was voor mezelf ook echt even een methode om te kijken van, oké, wat kan ik nog meer allemaal doen? Het ondernemerschap had ik best wel in de vingers zitten. heel erg praktisch bezig geweest. Heel veel regelen, heel veel managen, heel veel organiseren. En op een gegeven moment dacht ik, oké, dat is voor mij ook wel weer even genoeg. Ik wil me nu gewoon vastbijten in een nieuw avontuur. En vooral in het begin van zo'n nieuw avontuur heb je natuurlijk veel energie. En ik denk dat ook wel bij mezelf past. Ik moet elke keer nieuwe dingen aanpakken om die energie ook vast te houden. En dan is tijd inderdaad goed in perspectief te plaatsen wat je erin moet stoppen. Ja.
Ik weet nog uit mijn tijd van de SMNO dat niemand echt zin had in economie en finance en financieel management. Maar ja, bij jou lag het dus helemaal anders.
Ja, dat moet je liggen. Ook nu binnen Blackbeer. Mijn compagnon Joep, die wil er eigenlijk zo min mogelijk mee te maken hebben. Die wil weten, is het groen, is het rood? Daar houdt het wel een beetje op. Waarbij voor mij, ja, finance, economie, het vertelt een verhaal. Je bent bezig op de vloer, je bent bezig met het maken van keuzes. En uiteindelijk zie je dat terug in een getal. En dat getal is natuurlijk zelf heel plat. Maar om een getal te bewegen, daar zit een heel gedachtegang achter. En als je het vanuit zo'n perspectief bekijkt, dan kan finance, dat klinkt heel nerdy, in één keer heel spannend zijn.
Vind je het nerdy klinken?
Als ik mezelf zo hoor, misschien een beetje. Maar
ja. Want er zit eigenlijk best wel, je zei, mijn ouders die zaten ook een beetje met hun handen in het haar. Van wat niveautjes naar beneden, uiteindelijk dan je HAVO halen.
Wat gaat er komen van die jongen?
Wat gaat er komen van die jongen? En dan beland je toch op een sportopleiding. Dus je hebt je daar dan, als je het zo uitlegt, best wel in ontwikkeld naar de nerdy kant dan.
Ja, en ik denk dat daar SMNO ook wel voor staat. Het kan je vormen naar welke hoek je zelf ook wilt. Ik denk dat jullie dat zelf ook hebben ervaren. Je komt binnen als een, ja, een losbol van 16, 17, 18. 17 ben je denk ik, 18. Je weet niet wat je wil, er is zoveel te ontdekken. En je hebt al die brede vakken. En sommige vakken blijf je heel erg bijhangen van, oké, dat heeft voor mij een gevoel opgewekt op bepaalde waarden. Je kan je ook meteen distancieren van dingen die je niet leuk vindt. En zo vind je wel je weg. Ik denk dat SMNO het mooiste voorbeeld is in dat je kan zelf de keuzes maken, maar ik ben er pas achteraf achter gekomen dat het ook echt zo was. Want je leeft in zo'n moment terwijl de vrijheid zo hoog is. En als je nu kijkt waar mijn oud-klasgenoot ook zijn beland, het is letterlijk over, nou ja, de hele wereld en het hele werkveld. En ik denk dat dat zo typerend is voor de opleiding. Want als ik puur kijk naar een commerciële economieopleiding, ja, dat kan ze op een paar handen tellen waar die zijn geëindigd. Dus je bent nog veel meer getrechterd. En ik denk dat jij zat trechter op een jonge leeftijd. Dat had ik zelf niet aangekund. Voor sommigen werkt het wel, maar voor mij. En ik denk voor mijn mede-SMNO'ers, het is even een iets meer open geest van alles wat te ontdekken valt.
Maar je had dan wel al in de gaten van, oké, ik wil een beetje die finance kant op. En dat komt dan eigenlijk, dat je dat gewoon...
Ja, het is later gekomen. Het is echt pas vanaf de derde gekomen. Het is, de eerste twee jaar had ik eigenlijk nog helemaal geen idee.
Nee.
Wel wat ik vooral niet wilde. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Een stukje psychologie, wat hebben we nog meer van vakken daarin gehaald. Ik dacht van ja, dat is niet aan mij besteed. Dat is te abstract, daar kan ik niks mee. Marketing had ik wat minder affiniteit mee. Dat is natuurlijk best wel een populair vak op SMNO. Zelf vond ik dat niet zo heel leuk en nog steeds niet. Dus dat geeft wel een bepaalde richting ook voor jezelf aan. En dat is heel erg persoonseigen.
Ja, je zei net al iets over dat SMNO je heel erg gevormd heeft. Hoe heeft die pre-master precies bijgedragen aan wie jij vandaag de dag bent? En uiteindelijk ook de master die daar achteraan gekomen is.
Ja, de master zelf was niet het meest spannende. Over de pre-master was voor mij niet het meest spannende. Ik wilde heel graag een master doen. Richting de finance. Ook een MBA erin houden. En het is gewoon heel belangrijk dat je natuurlijk ook die stap kunt slaan. En SMNO biedt gewoon een geweldige kans in dat je eigenlijk tijdens je studietijd dat je een prima als kan volgen. Zodat je niet de vertraging oploopt vanuit het onrustige dag. Want je kan het ook gewoon prima achteraan doen. Voor mij was het gewoon heel erg veel statistiek. Dat stuk, die verdieping, die mis je op SMNO. Je hebt natuurlijk wel een basis, maar dan moet je wel verder bouwen. Wil je ook richting een MBA kunnen doorstromen.
Yes.
Dus dat was wel een verplicht nummertje voor mezelf.
Ja, precies. En als je kijkt naar bijvoorbeeld stages. SMNO staat heel erg bekend om zijn stages. Hoe is die periode voor jou geweest op SMNO? Zijn er bepaalde stages geweest waarvan je zegt van, wauw, daar heb ik echt, dat heeft mij zo erg gemaakt?
Ja, zeker. Kijk, je hebt je onderzoek en adviesstage, project en organisatie, volgens mij in het tweede jaar. Die kon ik bij mezelf lopen. En ik denk dat dat ook wel de opstart is geweest van alles wat er daarin mogelijk was. Ik was toen heel erg bezig met het opzetten van die verschillende tenniswinkels, met die bespanservice die erbij hoorde. Ja, en of je kan je een paar uur buiten je studie erom aan besteden, of je kan gewoon full dedicated tijdens je stage, fulltime werken aan jouw ondernemersidee. Ja, dat geeft gewoon een gigantische boost. En op die manier heb je het op een gegeven moment heel erg creatief ingeregeld. Waarbij je gewoon een begeleider hebt vanuit het ondernemersveld. Je hebt natuurlijk de personen met wie je die onderneming aan het opzetten bent. Je hebt je coaching, je begeleiding vanuit de opleiding zelf. Ja, dat vormt je zo snel, die leerscholen zo ontzettend snel. In plaats van ja, wat meer een platte doorgaand stage waarin je gewoon moet uitvoeren wat eigenlijk gezegd wordt. Dus juist dat stuk, dat heeft mij wel heel erg gevormd in die kans die ik daarin kreeg.
Ja, en als je dan huidige studenten één tip zou moeten geven, zou dat dan zijn van hey, kijk of je in je eigen onderneming een stage kunt lopen of iets in die richting? Of zou je zeggen van
Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat dat de persoon zijn eigen is. Ik zou denk vooral daarin zeggen, wees bewust wat je allemaal kan. Die ruimte is zo ontzettend groot binnen SMNO. Ik denk als je met een geniaal plan komt, wat het ook is, maar je gelooft er zelf in, dat er dan voor 99% de deur al open staat. Dat is wel speciaal.
Ja, dankjewel.
Mooie tip zo.
Complimenten allemaal voor onze opleiding. Goed, zijn er nog dingen die je zei, nou, dat vond ik echt heel slecht aan de opleiding.
Danslessen.
Laat Katelijn het niet horen. Of je eigen dans.
Ja, dat was het ook al zo. Maar moet ik wel zeggen, ik gebruik het vaak nog wel als voorbeeld. Dat je maandagochtend 8:30 de les in komt en je moet salsa les geven. Ik heb niet de meest soepele heup, ik weet niet van jullie. Maar dat je daar dan even staat en je denkt van, fuck, weet je. Ik heb in één keer een klas voor me en ik moet salsa les geven. Nou ja, dat is zo ja, confronterend als het ware. Maar ja, als je daarna een presentatie moet geven over iets wat je leuk vindt, dan denk je van, oh ja, ik heb dat ook overleefd. Dit is ook easy peasy. Dus het is wel voor mij altijd zo'n switch geweest. Van, nou ja, als je dat hebt gerokt is het groot woord. Als je dat hebt gedaan, dan kan je de rest wel rocken. Dus het heeft, ik vind dat wel een mooie betekenis hebben.
Doe je nog iets met die salsa ervaring die je toen hebt opgedaan?
Nee. Nog niet.
Niet iedere maandagochtend op kantoor, jongens. We gaan even de heupen los schudden hier.
Misschien wel een idee.
Wij hebben iemand gevonden, namelijk Remco Koopmeiners, die wat over jou te vertellen heeft.
Oh, echt?
Ja.
Hallo Stefan, Remco hier. Of ik iets wilde zeggen naar aanleiding van de podcast die jij gaat doen, en dat doe ik heel graag. Ik ben even de archief ingedoken en ik zag dat we bijna op de dag af 6 jaar geleden kennis maakten met elkaar. Toen ik de draad oppakte wat betreft coaching. Omdat jij geen contact kreeg met de coach die je op dat moment had. En ik voor haar inging vallen. En ik maakte kennis met een enthousiaste vogel die heel veel energie had. En dat beeld is eigenlijk continu weer teruggekomen tot op de dag van vandaag. Als we elkaar heel enkele keer nog spreken. Wanneer ik op stagebezoek ben bij Black Bear, een adres waar ik studenten graag naartoe verwijs en overigens ook nog gebruik in de presentatie op open dagen voor SMNO. Maar vanaf het begin af aan heb ik je leren kennen als een hele energieke vogel, vol ideeën. Ik zie je nog staan met Joep. Had je de vraag gesteld aan Michel en mij om eens te komen horen, te komen luisteren naar jullie ideeën over een nieuwe business die jullie hadden. Dat ging alle kanten uit. Ik begreep er ook niet zoveel van. Wat ik wel begreep was dat ik te maken had met twee gasten die er vol voor gingen. Energiek, enthousiast. Soms misschien iets te snel voor hun buitenwereld. Maar overtuigd van het feit dat ze op het goede spoor zaten. Bereid om hobbels te nemen die ze zouden tegenkomen. En daar vervolgens hun droom uit zouden halen. Nou, dat is volgens mij heel aardig gelukt tot nu toe. Als ik je ontmoet en je spreek, dan zie ik iemand die ook heel veel plezier heeft in zijn werk, die ook nog heel veel ideeën heeft. Ik gun je daar ook bij dat je zo af en toe even de tijd neemt om daarvan te genieten. En we gaan elkaar zeker weer spreken bij andere studenten. Want nogmaals, ik zie ze heel graag bij jouw stage lopen, omdat ze er ontzettend veel leren. Tot de volgende keer dat we elkaar spreken. Veel geluk.
Kijk, dat is mooi, hè?
Ja, is dat, want Remco heeft jou dus begeleid?
Ja, in de laatste anderhalf jaar van SMNO.
Mm-hmm. En als je dit zo hoort, wat doet het met je?
Ja, dat brengt je wel weer even terug naar het moment. Ik denk dat Remco precies op zo'n splitsing in je leven ook wel een beetje is gekomen. Dat je veel wil, niet eruit krijgt, onrustig bent. Maar dan toch wel een bepaalde rust ook wordt geboden. En dat, ja, dat heeft me wel de structuur gebracht die ik op dat moment nodig had.
Bepaalde rust geboden. Dat is wel mooi dat je dat zegt, want in de 10 minuten hiervoor heb je het al 5 keer over dat je onrustig bent.
Ja.
hoe kwam die rust dan bij jou?
Je moet af en toe worden teruggefloten. Tenminste, ik moet af en toe worden teruggefloten. En ook wel weer gewoon op even in de waan van de dag worden gedrukt. Anders ben je alleen maar bezig met de dag van morgen, terwijl je ook niet moet vergeten te genieten. En dat stukje, dat is mijn zwakke punt. Niet stilstaan. En dat kan Remco wel heel goed.
Dus dat heb je ontwikkeld?
Dat moet ik nog steeds ontwikkelen.
Ben je mee bezig?
Ben ik mee bezig. Ik denk dat ik er altijd mee bezig zou moeten blijven zijn. Ja.
Is dat iets wat in jou als beestje zit? Of is dat ook iets wat je vanuit thuis uit meegekregen hebt? Van dat het veel gaat om een bepaald resultaat te bereiken? Waar komt dat vandaan?
Nee, het komt echt uit mezelf. Het zit ergens hier. Ik kom uit best wel een normaal Nederlands gezin. Zonder dat het allemaal daarheen moet. Het komt echt vanuit mezelf, vanuit een bepaalde motivatie waar ik heen wil. Een bepaald gedachtegoed waar ik heen wil streven. Niet alleen voor mezelf, maar juist voor alles om mij heen. En ik denk dat dat voor mij ook de drijfveer is, maar ook juist de onrust dat het me geeft. En op dat stuk moet ik juist ook wel weer getriggerd worden om een stapje naar achter te kunnen doen.
En neem ons eens mee naar dat plaatje waar je nou onderweg bent. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is abstract. Voor mezelf. Tenminste, voor mij is het wel wat concreter, maar voor de rest is het redelijk abstract. Ik zie voor mezelf ook echt wel een positie om positieve invloed uit te kunnen oefenen op mijn directe omgeving. En vooral het stukje directe omgeving is natuurlijk abstract, maar mijn persoonlijke doel is om die omgeving zo groot mogelijk te krijgen. Waarin ik hoop personen, bedrijven, misschien wel maatschappijen te kunnen inspireren met waar wij echt heen zouden moeten gaan. Ook echt wel op een macro niveau. Dat is ook eigenlijk waarvoor ik elke dag mijn bed uitkom. En dan zijn die stappen die je hier en nu moet zetten redelijk eenvoudig.
En waar zouden wij als maatschappij naartoe moeten? Of wat voel jij dan wat er mist?
Ik denk dat BlackBerry al redelijk een flankstuk is van mijn gedachtegoed.
Zou je kort willen uitleggen aan de luisteraar wat BlackBerry is?
Ja, tuurlijk. Ken je Werkspot?
Ik ken Werkspot.
Nou, het is Werkspot voor de B2B-markt, zeg ik wel eens. Super eenvoudig. Dus je moet voorstellen, bedrijven komen naar ons toe. Die hebben allerlei vraagstukken, opdrachten, problematieken, challenges, zoals wij het zelf wel eens noemen. Die zetten wij op het platform BlackBerry, dat hebben wij ook zelf in huis ontwikkeld. En je moet je voorstellen, wij geloven als visie dat wanneer jij een probleem hebt, dat iemand ergens in de wereld vast wel daar de geniale oplossing voor heeft. Als jij naar mij toe komt met een probleem, met een opdracht, en je zegt, oké, ik wil dit laten ontwikkelen, of ik wil een dashboard voor dat, of kun je mij voor mij een customer journey ontwikkelen, dan vraag ik aan jou, hoeveel is dat voor jou waard? Waarbij jij zegt, nou, €1000. Dan zetten wij dat ding voor jou, die opdracht, voor €1000 uit. Met gedachtegoed, iemand in de wereld kan dit vast wel voor die €1000 fixen. En dan gaat het helemaal niet om uren. Het gaat ook helemaal niet om wat eraan besteed wordt. Het gaat puur op basis van die output. Juist die output is heel belangrijk, want als je dat op zo'n pure wijze transparant in de markt kan zetten tussen vraag en aanbod, dus die SaaS-enabled marketplace, dan kan je inderdaad even die oogkleppen aftrekken. Dan kan je gewoon even de concurrentiegevoel loslaten. En gewoon gebruik maken van de wisdom of the crowd. En dan kan je als organisatie, als persoon, op veel belangrijkere dingen focussen. Waarvoor je er eigenlijk echt zit of waarvoor je bedrijf echt bestaansrecht heeft. In plaats van dat we allemaal zelf dezelfde concurrentieanalyse aan het doen zijn. Ja, dat klinkt misschien wat raar, want het is concurrentiegevoeligheid. Maar hebben we er wel wat aan als iedereen zijn eigen hachje probeert te redden. En dat is wel heel erg mijn gedachtegoed. En dat is natuurlijk ook waar BlackBerry voor een groot deel van staat.
Is dat ook het idee wat je toen aan Remco en Michel hebt voorgelegd?
Nee,
was
zeker niet. Nee, dat evolueert natuurlijk gedurende de tijd nog steeds. Kijk, op dit moment, we doen gigantisch veel opdrachten. Op dag, week, maand basis. Maar wat je nu ook ziet is een verschuiving richting een duurzaamheidsaspect. Nou, dat zit zelf heel erg dicht bij mijn hart. Dat is ook de reden waarom ik echt nog wel een tijd aan BlackBerry ook kan committen. Je ziet voor bedrijven, vooral de bedrijven die verder kijken dan naar het hier en nu, dat ze op zoek zijn naar bestaansrecht. En je hebt een aantal heel grote revoluties ook achter de rug qua industrieën. En de volgende grote revolutie die aankomt is een purpose-driven economy. Dat was waar ik zelf heel erg in geloof. Dus als jij met CEO's, managing directors om de tafel zit en je vraagt, oké, maar waarvoor besta jij? Waarvoor bestaat jouw organisatie? Dan zie je daar best wel een shifting in ontstaan. En je hebt gewoon bedrijven die toch zitten op gewoon het resultaat onderaan de streep. Rapporten naar de investeerders, rapporten naar de markt. Maar je hebt ook organisaties die echt staan waarvoor ze staan. En ik geloof heel erg dat soort organisaties in de toekomst kunnen overleven. En graag daaraan willen wij een bijdrage leveren als BlackBerry zijnde. En dat zijn ook eigenlijk onze klanten.
BlackBerry bestaat nu een aantal jaar? 4 jaar, 5 jaar?
We gaan nu het 5e jaar in.
Ja. En was vanaf dag 1 die purpose-driven gedachte, was dat al de key van BlackBerry?
Ja en nee. De key in het begin zat al heel erg op wisdom of the crowd. Dus echt een stuk crowdsourcing. Van oké, maar als jij een probleem hebt, 100% dat iemand in de wereld de oplossing heeft. En we merken het zelf ook tijdens de studie. Ik heb ook bij een tijdje bij een bank gezeten. Tijdens Essendal, bij Van Lanschot Kempen. Joep heeft bij Red Bull gezeten. En wat we beide merkten is dat die organisaties zo in een struggle waren met allerlei vraagstukken, opdrachten, lange to-do-lijsten. Iedereen was druk. En niemand kwam er ergens aan toe. Dat we dachten van, oké, waarom bestaat er niet gewoon één dumpplaats waarop je gewoon letterlijk al je shit kan dumpen. En je weet dat iemand het fixt. En dat was eigenlijk nog redelijk abstract. En dat heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. Tot we in 2019 Blackbeard hebben gelanceerd. En vier jaar later zitten we hier.
Ja.
En hoe ik kan me best voorstellen dat er zit natuurlijk een je moet uiteindelijk ook geld verdienen.
Ja.
En dat is natuurlijk dat is soms best lastig als je dit soort vraagstukken wil oplossen. Hoe is dat snijvlak tussen en enerzijds een succesvol bedrijf, salaris betalen van al je mensen. En anderzijds ja, het purpose driven, waar niet altijd geld voorop ligt. Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit en hoe werkt dat?
Ja, ik denk dat dat de gezonde combinatie tussen mij en Joep was. Ik ken geen commerciële persoon in Joep die er bestaat. Natuurlijk ook zijn Red Bull achtergrond, super rood qua persoonlijkheidstype. En ik heb best wel een wat meer groene, blauwe mindset erin. En die hebben we vooral in het begin heel erg moeten combineren. En dat conflicteerde natuurlijk ook hard in het begin, want je hebt toch wel wat andere belangen die je gewoon moet uitspreken. Want je bent als complementair team zeker een stuk sterker. Maar vooral in het begin, je bent aan het kijken, je lanceert je platform. Je ziet meteen dat het vraag- en aanbodprincipe heel goed werkt. En dan moet je gewoon hele belangrijke keuzes maken. Nee, voor onze keuze was oké, over de solvers, zoals wij ze noemen. We hebben op dit moment bijna 6000 vanuit 80 plus landen over de hele wereld. Dus die de vraagstuk oplossen. Onze visie was dat we daar nooit een euro aan wilden gaan verdienen. Ja, als je dat stuk gaat belasten, dan beperk je eigenlijk de toegang tot wisdom of the crowd. Tot de dag van vandaag hebben we dat ook niet gedaan. Dat gaan we ook zeker niet doen. Dus we blijven echt die visie duidelijk uitspreken. Maar aan de andere kant heb je bedrijven. Bedrijven die moeten overleven. Bedrijven waar gewoon echt veel kapitaal op dit moment in de markt zit. Daar hebben we ook uitgesproken, oké, daar zit ons verdienmodel. Enerzijds moet het voor ons een stabiele inkomstenstroom zijn, waarbij we inderdaad de huur, de salaris, alles kunnen betalen. Maar we moeten ook een groeimodel erin kunnen toevoegen. Dat zit natuurlijk ook op basis van het gebruik van onze klanten, zodat die incentive ook voor ons heel hoog is om het zo groot mogelijk te bouwen. Maar nog wel de juiste service en de gepaste service te kunnen leveren. En op basis daarvan staat het huidige businessmodel er. En natuurlijk, dat evolueert zich ook door de periode heen. Maar zoals het nu staat, dan kunnen we wel even flink doorgroeien.
En kun je ons iets meer meenemen in dat groeimodel waar je het over hebt? Hoe ziet dat er precies uit, praktisch gezien?
Op welk vlak?
Je hebt het over dat jullie ook jullie geld moeten verdienen. En dat jullie een vaste inkomstenstroom hebben. En daar is zo'n groeimodel aan gekoppeld.
Ja.
Als ik goed begrijp. Mm-hmm. Hoe ziet dat er precies uit, praktisch gezien?
Ja, wij hebben het platform voor nu bewust gated gemaakt, zoals het dan ook heet. Dus je kan een platform niet op zonder licentie. Voor organisaties spreek ik nu, voor service is het vrij. Je kan je daarin ook gewoon inschrijven. www.blackbeard.nl. Voor companies, je moet een licentie afnemen. En we hebben eigenlijk een instapmodel. Je kan het gewoon helemaal zelf-serviced gebruiken. Dus gewoon zonder support, zonder eigenlijk de hulp van het Blackbeard zelf. Daarmee heet het ook, het klinkt wat luxe, SaaS-enabled marketplace. Dus SaaS software as a service. Dus je kan het voor jezelf gebruiken. 95% van onze klanten zitten daar niet in. Die willen juist service ook van Blackbeard zijn de gebruiker. Omdat je nog best wel met die early adapters zit. Het product moet zich nog verder ontwikkelen. Dus de meeste van onze organisaties, van onze klanten, die zitten dus in een zwaarder service model. Waarbij dus een accountmanager met je meekijkt, challenge specialisten met je meekijkt. Dus die helpen jou ook om het gebruik te kunnen boosten. En om dat stuk te kunnen faciliteren, we zeggen oké, we moeten ook iets qua commissiepercentage toevoegen over het gebruik op het platform. Niet omdat het misschien het lange termijn verdienmodel is. Het kan ook wel zo zijn. Dat zijn de keuzes die we moeten maken. Maar vooral om die service te kunnen blijven leveren in de stappen die nu komen. Want enerzijds is de oplossing natuurlijk het product verder ontwikkelen. Anderzijds zou het natuurlijk een volledig autonoom platform moeten worden. Dus je zit heel erg op die snijvlakken van hoe ontwikkelt dat zich. En dat is denk ik ook het stukje ondernemerschap wat je erin moet houden. Je bent altijd aan het kijken naar de volgende stap.
Yes. Hoe pas jij jezelf aan al die stappen? Ik kan me zo voorstellen dat het niet elke stap is even makkelijk.
Nee, ja, persoonlijk zit ik nu wel in een moeilijke stap. Op persoonlijk vlak. We zijn nu bezig met we zijn al bijna klaar met het vormen van een head-off team, dus je management team. Wat betekent dat ik uit de operatie ben. Tenminste, bijna uit de operatie ben. En dat vind ik persoonlijk heel erg jammer. Enerzijds omdat je minder weet wat er speelt. Je bent minder op de hoogte, je hebt minder gevoel. Je staat persoonlijk wat verder van toch wel je mensen af. Dat vind ik heel erg jammer. Omdat je een bepaalde ja, er is een bepaalde kloof nu. Het is heel logisch, want je kan niet meer dan 6, 7, 8 mensen qua direct report hebben. Dat red je gewoon niet. Dus je moet daarin ook gefundeerde keuzes maken. Maar dat betekent wel dat je wat meer van de operatie afstaat. Dat vind ik heel jammer. En waar ik dan zelf wel moeite mee heb, is dat je dingen moet loslaten. Terwijl je juist, ja, je hebt je kindje, heb je grootgebracht. En nu is het aan andere mensen om het nog veel beter te doen dan jij het kan. En ja, dat is ook de volgende stap waar ik mezelf heel erg op zal moeten ontwikkelen. Is op jouw heads-off die je aanneemt, omdat ze beter zijn in elk vlak, moet jij nu voorliggen. Elke keer opnieuw, met elk persoon, op elk moment. Ja, dat vraagt gewoon veel. Maar daar heb jij ze natuurlijk zelf ook weer, tenminste, dan moeten we nu zelf ook de mensen voor om je heen verzamelen in de vorm van een raad van advies en andere mensen die heel graag met jou mee willen kijken en ook geloven in jouw visie. Ja, daar moet je tussen schipperen. Dat is de volgende fase die nu komt kijken.
En die fase die is gecreëerd doordat er een investeerder is ingekomen, of begrijp ik dat niet helemaal goed?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, het heeft een bepaalde volwassenheidsfase in je organisatie. We zijn 2019 echt wel officieel begonnen. Nou, dan stop je eigen studentenportemonnee erin. Nou ja, het is niet heel dik, daar kan je een paar weken, max een paar maanden van overleven. En op een gegeven moment dan merk je, het begint iets te worden. Dan komt er een FFF-ronde, zoals je dat noemt. Friends, Family en Fools. Nou, friends met veel kapitaal op zo'n leeftijd heb je niet. Dus je gaat al heel snel naar de family. En dat was wel voor ons het moment dat het ook officieel werd. Ik gepitcht bij mijn vader, Joep bij zijn moeder. We hebben een klein stukje lening gekregen bij het platform. Verder konden ontwikkelen tot het ook echt stond. Maar ja, eigenlijk binnen een korte periode was het geld weer op. En dan schuif je door naar de Fools, zoals het heet. En ik ken er vanuit mijn netwerk nog wel één Fool. Nou, die is nu niet meer zo'n Fool als we toen dachten. Die is natuurlijk die is ook meegegroeid met de organisatie zelf. En vanaf daar werd het wel serieus, want je hebt een BV en je team wordt opgebouwd en je product ontwikkeld, et cetera. En gedurende de tijd hebben we meerdere investeringen opgehaald. In totaal 4 tot de laatste. Maar bij de laatste investering merk je, je bedrijf is veranderd. In plaats van dat je aan het bouwen bent en je bent gewoon een hele sterke vriendenclub die terwijl ook dezelfde visie en passie deelt, ben je veel meer al een organisatie aan het bouwen. En je komt nu op zo'n speelveld dat je moet internationaliseren. Je komt op een speelveld dat complex wordt, groter wordt. Je hebt personen nodig binnen je organisatie die gewoon strengere winters hebben meegemaakt dan jij en ook vaker hebben meegemaakt dan jij dat hebt. En dan zie je het in één keer heel snel shiften, want er komt meer geld bekijken, komt meer complexiteit bekijken en dan merk je in één keer van wow, shit, we zitten in die volgende fase. En dat bedoel ik ook met af en toe stil moeten staan. Je moet ook even kijken van wat er is gebeurd. We zijn vorige week, Joep en ik, voor het eerst met z'n tweeën op vakantie geweest. Tegelijkertijd sinds het begin van Blackbeer. Ook voor onszelf bewust om echt afstand te doen en te zien wat er gebeurt. Gelukkig is het goed gegaan, dus het bewijst dat het toch wel kan.
Ja, dit klinkt als je niet ondernemer bent, als iets van hè. Want het is eigenlijk, zeg je, na 5 jaar ben ik in staat geweest samen met mijn compagnon om mijn bedrijf los te laten. Want er wordt natuurlijk vaak best wel stoer gesproken over, ik wil ondernemer zijn en zo. Maar het is ook niet altijd makkelijk en om die tent altijd te kunnen laten draaien. Dus het voelt als even iets tussen neus en lippen door wat je zegt. Maar het is best wel een groots moment eigenlijk, denk ik, voor jullie om dit te komen.
Ja, denk het wel. Je hebt natuurlijk verschillende type ondernemingen. Ook hoe je er zelf natuurlijk heel erg in staat. Kijk, Blackbeer zelf is een redelijk complex product. Je hebt heel veel teams. Je hebt ook software wat je in huis schrijft. Het is best wel complex om te bouwen wat wij nu hebben gebouwd. Zonder zelf een veer in de reet steken. Maar we hebben echt tegen zoveel deuren zijn we opgelopen. Het is gewoon week in, week uit. Alleen maar 7 dagen in de week werken. Gewoon rammen, rammen, rammen. En op een gegeven moment zie je dat het organisme, hetgeen wat in elkaar moet vallen, dat het gaat werken. En dat geeft wel een bepaalde voldoening. Ja, nu heb je zo'n head of team zitten. Ja, die weet zelf nu al een organisatie te bouwen op ieder individueel vlak. Maar dat betekent ook niet dat je dat los kan laten, want dan gaat iedereen een eigen kant op. En nu is juist de taak van ons om iedereen onder hetzelfde dak te krijgen met ook een juiste visie en BIAC op het eind van de horizon.
Want even voor de luisteraar gewoon wat feitjes. Hoeveel mensen zitten er per maand op jullie platform? Hoeveel problemen worden opgelost?
Nu moet ik ze even uit de mouw schudden. Wij denken dat we al dit jaar richting 10.000 oplossingen gaan.
Ja,
richting het einde van het jaar, dus dat is een hoop. We krijgen iets van 50 tot 100, 50 aanmeldingen per dag, denk ik, as we speak, van nieuwe solvers. Bedrijven komen er dit jaar, hebben we ruimte, ook voor zo'n 400 tot 450 nieuwe aangesloten bedrijven met wie wij kunnen werken. Binnen 4 regio's, en regio's zijn dan landen waar we naartoe gaan.
En in welke landen ben je nu actief?
echt actief. Nederland natuurlijk, dus de thuisbasis, een stukje België. We gaan nu heel sterk richting de UK. UK-team begint aan het eind van deze maand. En daarna komt de dag in de Franse regio erbij richting het einde van het jaar.
Weet je wat ik wel interessant vind, of nieuwsgierig naar ben, is hoe vaak heb je zelf met Blackbeer de Solvus gebruikt?
Vaak. Ja, heel vaak natuurlijk, uiteraard. En dat is het mooie. Je loopt tegen dingen aan, ook tijdens het ondernemen. En dan betrap je jezelf af en toe wel dat je het zelf probeert te fixen. Het mooie is, stel ik ga dingen proberen te fixen en ik ben 40 uur, 50 uur, 60 uur mee bezig. Anderen kunnen het voor 10 uurtjes. Voor een bedrag waarvoor ik het zelf natuurlijk nooit zou kunnen doen. En dan moet je ook voorstellen, stel ik zou die 40, 50, 60 uur wat ik ergens aan besteed in andere dingen. Dan ga je zitten op versnelling en optimalisatie. Dus we betrappen onszelf er af en toe ook wel op dat je vastzit in het eigen denken. Dat je specifieke skills mist. Dat je toch heel snel specifieke informatie naar binnen wil trekken. En dan is Blackbeard eigenlijk direct het antwoord. Dus wij gebruiken het regelmatig, sowieso elke maand. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, een paar van onze beste solvers werken natuurlijk ook bij Blackbeard zelf.
Hey, je noemde net al dat jullie tegen een aantal deuren aanliepen terwijl jullie het platform aan het ontwikkelen waren. Mm-hmm. Is er ook een punt geweest in de historie van Blackbeard waarop je dacht van, nou, het gaat gewoon niks meer worden. Hier stopt het, hier eindigt het. Het valt gewoon dood.
Nee, dat hebben we niet gehad. Ik denk dat dat ook wel de koppigheid is die bij het ondernemerschap hoort. Dat kunnen jullie denk ik ook wel beamen. Er zijn wel een paar momenten geweest, ook tijdens de journey, dat je denkt van, oh, shit, dat hadden we echt heel anders moeten aanpakken. Wat ik net vertelde, de FFF-ronde, eigen portemonnee, familie erin. Heel veel geld geïnvesteerd in het platform. We kwamen eigenlijk al heel snel op het idee van, oké, als we vraag en aanbod bij elkaar willen brengen, dan moet het ook digitaal zijn. Nou, beide geen technische achtergrond, dus ja, tot de dag van vandaag nog steeds de agile ziel natuurlijk ook. Nou ja, we zijn letterlijk naar het Science Park toegereden. Een aantal studenten uit de collegebanken getrokken van, jongens, we hebben een platform nodig, kunnen jullie dat voor ons programmeren? Heel veel geld ingestopt en uiteindelijk in september 2019 gelanceerd. Wat gebeurde er? Helemaal niks. Dus je moet je voorstellen, je hebt heel lang naar een punt gewerkt en je denkt, oké, ik lanceer het en de hele wereld maakt er gebruik van. En dat gebeurt dan niet. En dan denk je dan, oké. It's not that easy. Dat was wel even een momentje. Ook wel een besefmomentje. En daarna zijn we ook heel snel opgepikt door een validatieprogramma. Dus een accelerator. Die zei van, guys, het is echt een geniaal idee. Maar jullie zijn er nog lang niet. En toen dacht ik van, oké, daar zijn we dus ook net achter gekomen. Dus dat was wel een momentje dat je terug moest naar die tekentafel. En van alle functionaliteiten die we op dat moment hadden gelanceerd. Volgens mij 13 of 14 in mijn hoofd. Werkte er één heel goed. En dat was het gebied van challenges opdracht om die opnieuw te crowdsourcen. Maar we het ook tekenen dat we die andere 13... zo weer de prullenbak in konden gooien. Dus al het geld waar we zelf ooit voor hadden gewerkt, de lening van onze ouders, van de eerste investeerder. Ja, dat is dan een pijnlijk moment. Ik denk dat dat wel een van de meest belangrijke is. Plus natuurlijk corona. Dat is wel echt het tweede. In februari 2020 hebben we ook een investering opgehaald, waarbij we echt die commerciële motor wilden gaan aanzwengelen. Veel mensen aangenomen, waren er klaar voor. En nog geen 3 weken later kwam net er voorbij wandelen. Ja, dan zit je ook wel even met je handen in het haar. We hebben hele moeilijke keuzes moeten maken. Ook echt weer terug naar de tekentafel. Geloven erin. Wat zit er fout? Wat zit er goed? En het model zelf zat goed. Alleen de acquisitie viel volledig stil. Je moet je voorstellen, geen één bedrijf binnen de B2B-markt wist wat er ging gebeuren. Hoe lang het zou duren. Ja, toen hebben we toch wel een keuze moeten maken om ons hele opgeschaalde commerciële team direct weer af te schalen. Maar we hebben toen wel... ja, de ballen gehad om keihard te investeren op de brand, de website, de platform. We hebben alles gerewrite. We hebben volledig gewerkt aan de inhoud. Tot we voelden van, hé, die markt is weer klaar. En toen hebben we september 2020 hebben het opnieuw gelanceerd. Eigenlijk bleek weer een 2.0 versie. En toen zagen we in één keer omhoog schieten. En toen dachten van, oké. Dat is net ook even het stukje mazzel, denk ik. Natuurlijk komt er geluk bij kijken, maar het is denk ik ook durf. Durf en ook gewoon veranderen. Ook al voelt het af en toe heel lastig, want je hebt zo hard gewerkt voor iets. En dan moet je toch weer loslaten en doorgaan naar het ander. En dat ga je voor altijd houden.
Zijn er nou in als je dit zo omschrijft, kan ik me ook voorstellen dat je ook wel mentoren hebt of bedrijven waar je tegenop kijkt, van waar je van zegt, ja, daar heb ik wel echt van geleerd. En ook naar een podcast geluisterd of iets in me opgenomen waar die momenten waar het voor jullie moeilijk was, dat je terugdacht, oh ja, toen deden die gasten dat zo en zo.
Ja, veel. Veel vanuit verschillende hoeken. Je hebt het ook nodig. Sowieso heb ik coaches. Op het persoonlijke vlak, maar ook op het zakelijke vlak. Je hebt een raad van advies erbij zitten. En die raad van advies is ook helemaal niet economisch / zakelijk gebonden. Dat is ook echt een adviesraad die je zelf vormgeeft. Ik kan er bijvoorbeeld wel een bij noemen. Dat is bijvoorbeeld Melvin de Boer, oud CFO, CEO van Adecco. Adecco Groep Nederland. is een persoon die heel dicht bij mijn hart staat, die ik heel erg vertrouw en die mij ook probeert te triggeren op het persoonlijke vlak, maar mij ook helpt op het zakelijke vlak. En hij zal nooit zeggen links of rechts, maar hij probeert mij de keuze te laten maken voor links of rechts. Nou, dat heb je ook op het gebied van people, heb je op het gebied van tech. Nou ja, zo verzamel je mensen om je heen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een heel harde investeringsmaatschappij boven je zitten. Die erbij gebaat zijn dat de business, maar dus jij ook als persoon slaagt. Dus je hebt vanuit alle hoeken heb je natuurlijk ook een bepaalde ondersteuning. En dat maakt denk ik ook wel meteen weer een tikkeltje complex. Niks is de waarheid. Je moet zelf je opinie eromheen vormen. Waarvan jij denkt van dat is de goede richting.
Tof, ja.
Ja, en
dat laatste stukje, vooral die raad van advies. Ik heb letterlijk gewoon op internet gekeken van wie inspireert mij. Wie zou ik graag in mijn telefoon willen hebben die ik gewoon altijd op kan bellen. Ook al is het in het weekend voor een biertje. Ik heb ze gewoon gecontact. En 90% zei ja, denk ik, van de groep.
Ja. Goeie les dit, luisteraars.
En mijn mensen vinden het ook gewoon leuk. Je moet je voorstellen, ook ik zit hier om over een verhaal te vertellen. Jullie spreken met een hele hoop mensen. Mensen houden ervan om ook kennis te delen. Ik denk dat dat ook weer bij het stuk Blackbeard past. Dus ja, letterlijk die telefoon opgepakt. En Joep heeft het ook gedaan, voor zichzelf. En sommigen hebben gecombineerd. Dus die ook echt op het snijvlak lagen tussen mij en Joep. Maar ja, werkt goed.
Ja. En want je hoort bij jou ook wel echt dat er een enorme drive in jou zit. Om dit soort dingen te doen. Je zei al van ja, dat komt niet vanuit thuis. Dat komt, maar heb je dan nog andere dingen? Zegt, ja, je hebt ook wel eens geroepen van ik wil de wereld beter maken. Mm-hmm. Welke drives, waar haal je die kracht om vandaan om die 7 dagen in de week te werken? Of,
ik probeer heel eerlijk te zijn nu terug te gaan naar 6 dagen. Dat is ook wel mijn doel voor 2022. Om ook even die ene dag echt rust te kunnen pakken. Om ook weer scherp te kunnen worden. Je houdt echt een hele lange tijd vol voor als je die drive groep hebt zitten. Maar je merkt op een gegeven moment van hey, ik zit toch wel in een roesje, om het zo maar even te noemen. Waar ik mijn drive vandaan haal. Ja, misschien kan ik de vraag terugstellen. Wat zie jij om je heen gebeuren op dit moment waar je niet tevreden over bent op wereldniveau?
Ja, dat is een heleboel om over op te winden.
Dat doe ik ook.
En misschien bijna wel te veel.
Ja, en daarin pick your battles. En voor mij is bijvoorbeeld klimaat een hele grote. Ik vind dat het klimaat, het milieu eigenlijk ook een slachtoffer is waar zij zichzelf niet tegen kan verdedigen, wat ook echt wel de job die bedaan is van onszelf als personen. Plus een stukje onderwijs waar mijn hart wel heel dicht ligt. Waarom onderwijs? No offense, maar de generaties boven ons die hebben echt wel hun kans gehad en niet altijd even goed opgepakt. Ook wij hebben op dit moment de kans en dat kunnen we nog steeds doen, want we zijn jong. Maar de generatie onder ons kan nog volledig gevormd worden op een positieve wijze. En ik denk als we daar ook onze energie en effort in stoppen met al onze fouten die wij hebben gemaakt, dan kan die generatie trouwens ook doorzetten van wat wij nu gaan beginnen. Het is niet te zeggen van hey, jullie pakken het over of jullie moeten het beginnen. Nee, de verantwoordelijkheid ligt al bij ons. En het is veel beter en ook fundamenteler als je het al in een bepaalde doelgroep veel meer kan embedden dan. En het heeft ook te maken met bewustzijn. Het is heel makkelijk om te wijzen naar mijn ouders, naar jullie ouders. Maar het bewustzijn is veranderd. We weten veel meer wat de impact is. Er wordt veel meer bekend van. Alleen merk dat de bovenkant, dus de generatie boven ons, toch wel wat meer gevormd is. Toch wel een stukje starter is. En ja.
Hoe combineer je dit dan met je onderneming en de wereld beter maken? Want het is ergens ook wel weer een ander thema dan je onderneming.
Ja, dat is waar ik nu veel mee bezig ben. Natuurlijk een nieuwe investering opgehaald. Er zitten ook bepaalde voorwaarden verbonden. Bepaalde voorwaarden qua tijdsverdeling, energie die ik in Blackbeard moet steken. En daar sta ik 100% achter met geen enkel procent twijfel. Maar daardoor weet je ook dat je bepaalde zaken niet meer kan doen. Je moet gewoon ook je keuze maken. Wat je in het begin zei, je hebt maar 24 uur in een dag. Maar dan ga je nadenken van, hey, kan ik mijn ideeën bij andere personen neerleggen? Kan ik mijn ideeën embedden binnen het Blackbeard team? Of binnen een selecte groep binnen het Blackbeard team? Dus je gaat op een andere manier creatief nadenken. Want je kan uiteindelijk niet alles doen, hoe graag je het ook zou willen. En je moet ook gewoon pick your battles.
Dus Blackbeard maakt de wereld beter. En niet alleen Stefan en Joep.
Ja, anders zou ik het niet doen. Anders zou ik het niet doen.
Hebben jullie dan ook dat, als je kijkt naar de bedrijven die je aantrekt, maken jullie daar dan ook hele bewuste keuzes in? Van hey, dit is zo'n klimaatvervuiler of dit heeft totaal geen bijdrage op dit gebied? Of met jullie dromen, dat jullie zeggen van hey, sorry, maar dit platform is gewoon niet voor jullie?
Op dit moment is het antwoord ja. Ik moet heel eerlijk erin ook bekennen in het begin. Je moet een business bouwen, je bent aan het ondernemen, je wil groeien. Eigenlijk zoek je alles wat op je pad komt. Elke gek die ook maar een euro wil betalen voor iets wat eigenlijk nog net niet helemaal werkt, is meer dan welkom. Alleen dat verandert zich wel. Maar we zijn wel altijd bezig geweest, vanaf dag 1, met de essentie van een bedrijf. Mooi voorbeeld. Wij werken met GasUnie. Een van onze grootste gasleveranciers van Nederland. Zij zijn bezig met, ik kan het niet helemaal inhoudelijk vertellen, maar zij zijn bezig met een bepaalde transitie. Een transitie ook richting waterstof en dat soort dingen. Dan kan je in de essentie denken van, oké, GasUnie is niet een bedrijf met wie wij zouden werken of met wie wij ons niet zouden willen associëren. Maar als je ziet waar zij heen willen gaan en als je daar een bijdrage aan kan leveren, dan is dat wel een verdomd mooi traject wat je met z'n allen kan aangaan. Als wij worden benaderd door een Shell die het nog veel beter of ze nog veel meer zou willen uitbaten, dan zou ik zeggen, ja guys, even niet. Dus we selecteren nu ook steeds meer en ook steeds selectiever aan de voorkant, omdat we dat nu ook kunnen. Terwijl je in het begin nog wel heel erg in die survival modus bent. Maar we hebben er nooit harde concessies op gedaan, zeker weten niet.
Zijn er nog dingen die je dan los doet van Black Bear? Of is alles verweven in Black Bear?
Nee, ik ben nog wel bezig met andere projecten buiten Black Bear.
Ja, daar ben ik ook nieuwsgierig naar, want de wereld beter maken begint ergens niet bij je eigen bedrijf. En ergens wel, maar goed, dat heb je net uitgelegd. Mm-hmm. Wat doe je er nog meer omheen dan?
Ja, nu wel toch wel een stukje concreter al bezig met een nieuw ondernemersidee. Waarbij wel het bewustzijn is dat ik het nooit zelf operationeel zou kunnen leiden. Dus het is aan de ene kant jammer, aan de andere kant weet ik dat heel veel mensen het nog veel beter zouden kunnen dan ik het kan. Je ziet nu bepaalde trends ontstaan. Je ziet ook in dat stukje Purpose Driven Economy waar ik het over had, zie je een trend ontstaan. Het heet greenwashing. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Dat zit zowel op het consumentenvlak als op het zakelijke vlak. Komt heel simpel op neer, is dat marketing eigenlijk als middel wordt ingezet om je als organisatie beter te profileren dan je eigenlijk bent. Okay. Jezelf profileren als organisatie is natuurlijk goed, dat moet je ook zeker doen. En als je ook de intentie hebt om letterlijk groene stapjes te zetten, dan moedig ik dat ook aan. Maar wat je nu ziet is dat het hele stuk wordt veel meer op marketingvlak uitgebreid dan dat het eigenlijk het doel dient waarvoor het bedoeld is. En daar zie ik een heel groot ondernemersgat wat op dit moment ontstaat en is ontstaan. En ik heb daar denk ik wel een idee voor. Wel iets meer dan een idee as we speak, om dat op te vullen. En te bewegen richting de goede richting, again.
En hoe zou dan jouw ideale wereld eruit zien?
Ja, goede vraag. Harmonie, denk ik dat het wel het woord is. Het klinkt wat vaag, wat idealistisch. Ik denk als wij veel meer in harmonie, veel meer verbonden zouden kunnen leven. En dat is ook het hele idee van haal die oogkleppen nou eens af. Fok dat concurrentiebeding, weet je. Deel het nou maar gewoon. Dan worden we als maatschappij beter. Dan kunnen we allemaal een stap omhoog doen. Dan komen we op de lange termijn veel verder. En als jij dan als individueel bedrijf of organisatie niet meer het bestaansrecht hebt, is dat erg? Of moet je het gewoon reshiften? Moet je een juiste propositie gaan zoeken? En je merkt het nu dat het op dat niveau, en het is best wel bijzonder natuurlijk om mee te maken, dat er zoveel meer belangen spelen dan puur alleen maar om een purpose of wat daadwerkelijk de output van de organisatie is. Het gaat alleen maar om resultaten voor heel wat organisaties. Ik denk dat je daar gewoon keihard tegenaan moet gaan schoppen in de komende periode. Maar dat is ook wat er gebeurt. Ik vind altijd een mooi voorbeeld is de Fortune 500. 500 grootste bedrijven van de wereld. Als je kijkt 30 jaar geleden wie er in de 500 stonden, kan je nu stellen hoeveel er nog van bestaan. Dus je weet dat de grootste 500 bedrijven van de wereld, dat daar 60-70% van niet zal overleven. Maar hetzelfde werkt voor het MKB. En voor ons is denk ik de juiste koers bepalen. Waar we als maatschappij, waar we als macro op macro-economisch niveau heen zouden willen bewegen. Klinkt wat abstract, hè, als ik mezelf zo hoor.
En dat die nieuwe onderneming, is dat dan samen met je compagnon Joep?
Ik zal nooit meer iets doen zonder hem. Dus op een bepaalde manier zal die wel verbonden blijven. Ja. Omdat, en ik denk dat het tweezijdig is. Ik hoop dat het tweezijdig is.
Omdat jij niks zonder hem doet, hebben we hem ook nog gevraagd om een paar mooie woorden voor je te spreken.
Echt?
Ja.
Heeft hij me ook niet verteld?
Hey, amigo. Dit is toch ook het moment om eens eventjes terug te kijken hoe het met ons gestart is. Dat we met z'n tweeën begonnen zijn met Black Bear, maar ook wanneer we elkaar hebben leren kennen. Natuurlijk op het welbekende SMNO. Waarvoor je natuurlijk ook de podcast aan het opnemen bent. En dat is ook het magische plekje waar eigenlijk onze band is ontstaan. Waarbij we in hetzelfde jaar zijn ingestroomd. De eerste 2 jaar eigenlijk niet heel veel contact met elkaar hebben gehad. Ik erg druk was met Red Bull. Jij erg druk was met Tennis & More. Aan het opzetten, groot maken. En op een gegeven moment dat we elkaar tegenkwamen. besloten van, hey, we willen snowboardleraar, skileraar worden en elkaar daar eigenlijk hebben gevonden. Wat ik als persoon als echt wel een van de belangrijkste momenten in mijn leven heb ervaren. Als je kijkt naar vriendschap, als je kijkt naar werk, als je kijkt naar ambitie, naar plezier, naar fun. En toch zijn we ook zo verschillend van elkaar. Toch is het ook dat wij echt wel wezenlijk anders zijn. En is het belangrijk om te beseffen dat dat juist zo goed werkt met elkaar. Dat we zoveel fun kunnen hebben en dat we zo goed kunnen samenwerken. Dat ik ontzettend trots op je ben, wat je doet, hoe je dingen bouwt, hoe je dingen realiseert voor onze geweldige organisatie met z'n tweeën. En het hele mooie team wat we gebouwd hebben. Ik kan het niet genoeg uitdrukken, maar ik ben ontzettend trots op je. En ik wil echt ontzettend graag met jou blijven ondernemen de komende jaren. En eigenlijk hoeft er voor mij geen einde aan te komen. Dankjewel, vriend.
Ja, denkt hij er ook zo over. Mooi hem te horen.
Ja, dat voor jou. En ik vind het mooi om te horen dat jullie allebei zo eensgezind zijn.
Ja, het is ook een relatie die je moet bouwen. Ik zie meer dan mijn vriendin, mijn familie en iedereen bij elkaar. En dat botst in het begin. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat het zo sterk is dat je eigenlijk alles wel aan kan.
Als jij, we luisteren veel jonge mensen natuurlijk straks ook naar deze podcast. Met een hoop die ook ondernemersdromen hebben. Wat zijn dan een aantal van die momenten in jouw ondernemerscarrière? Nou, waar je zegt, nou ja, dat zou ik anders doen. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan die eerste investeerder die je binnenhaalt. Die zei wel grappig, je hebt de friends, family en fools. Mm-hmm. Nou, soms is zo'n fool helemaal zo gek nog niet. Want die snoept dan wel wat iets te veel aandelen van hem van je weg dan dat je van tevoren had gewild. Mm-hmm. Wat zijn een aantal van die dingen waar je zegt, nou, dat zou ik wel als de jonge Joep of Stefan hier naar luistert, dan zou ik dit mee willen geven.
Ja, ik denk dat we in het begin wel te koppig zijn geweest. Misschien ook op dit voorbeeld. Wetende hoe je een BV start, wetende hoe je aandelen uitgeeft en dat soort zaken. Wij dachten dat we het wisten. Als we nu kijken naar de huidige investeringsronde, hebben we in het begin fundamentele fouten gemaakt. En die fouten zijn helemaal opgepoetst, helemaal goed gemaakt. Omdat iedereen zo eensgezind is en omdat iedereen altijd heel dicht bij ons hebben gehouden en altijd gewoon open conversaties zijn aangegaan. Als dat niet zo was, dan hadden we nu wel echt een heel groot probleem gehad. En dat is denk ik die jongheid die er op dat moment in zit. Van, weet je, het komt allemaal wel goed, we zien het later wel. Maar ik denk dat we in de kern veel eerder ook bepaalde expertise hadden moeten vragen. En ik had er vorige week nog een gesprek over met personen die in het begin heel dicht bij ons hebben gestaan. Die zeiden wel, jongens, jullie wilden in het begin alles zo goedkoop mogelijk. En echt voor een prikje, jullie wilden nergens voor betalen. En het was ook zo, want we hadden ook niet zoveel euro's te besteden. Maar uiteindelijk is goedkoop echt wel duurkoop. Het klinkt super cliché. Maar wil je goedkoop dingen fixen, dan snijdt zo later in de vingers. En dat is wel altijd ja, het dilemma. Want ja, heb je geen geld, dan heb je... Snap je? Dus je kan ook niet anders. Maar het is altijd heel bewust van zijn. Van wil je iets hebben, dan moet je ook zeker weten iets geven. Het hoeft niet meteen in euro's te zijn. Het kan ook in aandacht, liefde, tijd, wat dan ook zijn. Maar hou je netwerk gewoon heel sterk. Dat heeft ons wel gebracht dat we nu zijn.
En als je dan zo zegt, ja, kijk, we waren zo koppig. Mm-hmm. Dan denk ik ook dat deze les, dat als de jonge Stefan of jonge Joepie naar luistert, dat hij dan waarschijnlijk nu hoort en ik denk, ja, het zal wel. Is het ook gewoon toch het proces wat je moet doorlopen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je volwassener wordt. Ik ben 5 jaar ouder dan toen we zijn begonnen. Dat klinkt echt als een oude lul natuurlijk. Maar ja, het hoort bij de leeftijd. Het is, je moet als persoon groeien, als persoon volwassener worden. Als je bedrijf volwassen wordt, moet jij het ook doen. En vaak doen wij wel de uitspraak ook intern. Een bedrijf is net zo goed als elk individu. Het is echt zo. Je moet als team performen. Daarom is het belangrijk dat je ook gewoon heel eerlijk en scherp naar elkaar bent. Hoe confronterend dat ook in het begin is. Dus,
mooi.
Ja. Nog een mooie laatste quote voor de luisteraars.
Een mooie quote. Zo, de laatste quote die ik moest opschrijven is in het jaarboek van Esmeno. Volgens mij. En daarna heb ik nooit meer gequote.
Weet je hem nog?
Ik weet het nog wel. Het leven is als een neus. Je moet eruit halen wat erin zit.
Bedankt voor het luisteren van Inside Out, de podcast van en voor alumni van Esmeno en ASMB. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit voor wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar iemand.